Kolossenzen 4 vanaf vers 2. Opwekking tot gebed en wijsheid. Houd sterk aan in het gebed en waakt in hetzelfde met dankzegging. Bidden de meteen ook voor ons dat God ons de deur des woords openen om te spreken de verborgenheid van Christus, om welke ik ook gebonden ben. Opdat ik dezelfde mogen openbaren gelijk ik moet spreken. Wandelt met wijsheid bij degenen die buiten zijn, de bekwame tijd uitkopende. Uw woord zij het allen tijd in aangenaamheid, met zout besprengd, opdat gij mocht weten hoe gij niegelijk moet antwoorden. Al mijn zaken zal ik u bekendmaken, Tychicus, de geliefde broeder en getrouwe dienaar en mededienstknecht in de Heere, dewelke ik tot hetzelfde einde tot u gezonden heb, opdat hij uw zaken weten en uw harten vertroosten. Met Onesimus, de getrouwe en geliefde broeder, de welke uit de uwen is, ze zullen u alles bekendmaken wat hier is. U groet Aristarchus, mijn medegevangene, en Marcus, de neef van Barnabas, aangaande welke gij bevelen ontvangen hebt. Zo hij tot u komt, ontvangt hem. En Jezus, gezegd Justus, welke uit de besnijdenis zijn. Deze alleen zijn mijn medearbeiders in het Koninkrijk Gods, die mij een vertroosting geweest zijn. U groet Epaphras, die uit de uwen is, een dienstknecht van Christus, allentijd strijdende voor u in de gebeden, opdat gij staan moogt, volmaakt en volkomen in al de wil van God. Want ik geef hem getuigenis dat hij grote ijver heeft over u en degene die in Laodicea zijn en degene die in Hierapolis zijn. U groet Lucas, de medicijnmeester, de geliefde, en Demas. Groet de broederen die in Laodicea zijn en Nymphas en de gemeente die in zijn huis is. En wanneer deze zendbrief van u zal gelezen zijn, maak dat hij ook in de gemeente der Laodicense gelezen wordt. En dat ook gij dien leest die uit de Laodicea geschreven is. En zeg tot Archippus, zie op de bediening die gij aangenomen hebt in de Here, dat gij die vervult. De groeten is met mijn hand van Paulus. Gedenk mijn banden, de genade zij met u. Amen.
We staan vandaag stil bij het thema Christen zijn in woord en daad. En we doen dat vanmorgen vanuit Kolossense 4. De tekst voor de preken is vers 3 tot en met vers 6. In vers 3 en 4 gaat het allereerst over de knieën van een christen. Daar zegt Paulus, roept de mensen in Kolosse op om te bidden voor hem, biddende meteen ook voor ons, dat God ons de deur van het woord openen, om te spreken de verborgenheid van Christus, om welke ik ook gebonden ben, opdat ik dezelfde mogen openbaren, gelijk ik moet spreken. Dus daar wijst hij op de voorbeden, op de knieën. En dan vers 5, dan gaat het over de voeten van een christen, over de daden, wandel met wijsheid, bij degene die buiten zijn, de bekwame tijd uitkopende. En in vers 6 gaat het dan over de woorden. Uw woord zij alle tijd in aangenaamheid met zout besprengd, opdat ge moogt weten hoe je een ieder moet antwoorden. Tot zover. Ook de lezing van de tekst. Gemeente, jongelui. Heb jij afgelopen week de NAVO-top werd georganiseerd. Gehouden. Misschien gemerkt dat Donald Trump, de leider van Amerika, misschien wel de belangrijkste man ter wereld is. Heb je dat gemerkt? Ik wel. Neem nou alleen zijn auto. Die heeft hij meegenomen in zijn vliegtuig. Voor die paar uur dat hij hier was. Een staatsauto, een limousine. Beest, echt een beest, bracht hem naar de Haag. De deuren kunnen niet zomaar open, kunnen zelfs onder stroom worden gezet. En stel dat de president zou worden achtervolgd door mensen met verkeerde bedoelingen. Dan is het mogelijk om vanuit de auto een oliespoor te maken, een rookgordijn te leggen. Er zou zelfs gespoten kunnen worden met traangas. En in die auto word je beschermd tegen verkeerde schadelijke stoffen in de lucht. En er is zelfs een koelkastje aanwezig. Met bloed in zakjes. Die mocht president dan verwond raken, dat hem dan het juiste bloed toegediend kan worden. Er zijn allerlei wapens aan boord van die auto. Het is een bijzondere auto voor een bijzondere man. Voor een bijzondere prijs. Dat ding kost maar liefst $1,5 miljoen. He, alleen al aan die auto kun je zien van zo, het gaat echt om een hele machtige, belangrijke man. Maar hoe zit dat eigenlijk met een christen? Met jou? Want je bent een christen, toch? En een christen is een volgeling van Christus. Dat hoor je ook in de naam terug, hè? Nou is het te zien dat hij de belangrijkste voor je is. Is dat te zien, is dat te merken aan je daden, is dat te horen aan je woorden. Want een christen is, als het goed is, een christen in woord en daad. En daar wijst Paulus ook op. En daar gaan we naar luisteren. Het thema voor de preek is christen zijn in woord en daad. En dan letten we op 3 gedachten. We letten op de knieën van een christen, de voeten van een christen en de mond van een christen. Dus christen zijn in woord en daad, we letten op de knieën, de voeten en de mond van een christen. Ben jij een christen? Nee, ik bedoel niet, ja, ik ben christen, want mijn vader en mijn moeder hebben me christelijk opgevoed en ik zit op een christelijke school of daar ben ik naartoe gegaan en ik ga naar de kerk, dus ja, ik ben christen. Nee, ik bedoel het heel persoonlijk. Ben jij echt een christen? Ben je tot geloof gekomen? Zie je in dat je zondig bent en dat je de Heer Jezus nodig hebt, elke dag. Weet je dat dat gevolgen heeft? Paulus maakt duidelijk aan de gelovigen in Colosse dat christen zijn alles te maken heeft met het dagelijks leven. Want wie door het geloof aan Christus is verbonden, die leeft onder het gezag van Christus. En dat heeft gevolgen, zegt Paulus, en hij werkt dat uit in de brief. Dat is allemaal voor hoofdstuk 4 al gebeurd. Dat heeft te maken hoe je in het huwelijk met elkaar omgaat. Dat heeft te maken met hoe je in het gezin met elkaar omgaat. Dat heeft te maken hoe je als werkgever en werknemer met elkaar omgaat. En zegt hij dan, en dat is dan dat stukje van onze tekst, dat heeft ook te maken met hoe je met ongelovigen omgaat. Nou, zeg eens. Hoe ga jij met ongelovigen om? Het eerste wat Paulus de vinger bij legt is, ben jij eigenlijk wel betrokken op hen? Betrokken? Ja, betrokken in het gebed. Daar begint Paulus mee, hè? In vers 2 heeft hij het eerst heel algemeen over bidden. En dan in onze tekst, vers 3, zegt hij heel concreet, je moet bidden voor anderen. En Paulus heeft het daar eerder over gehad. In hoofdstuk 1 heeft hij gezegd, ik bid voor jullie hoor. Mogen jullie best weten, zegt hij. Ik bid voor jullie, Colossenzen. Ik buig mijn knieën voor jullie. Maar nu in het laatste stukje van zijn brief, in onze tekst, is het precies andersom. En dan zegt hij, nou zou ik het zo mooi vinden als jullie ook voor mij zullen bidden. En ook voor mij op de knieën gaan. Waarom vraagt Paulus dat? En wat vraagt hij dan? Vraagt hij misschien of ze zullen bidden of hij uit de gevangenis mag komen? Want Paulus zegt hier, in het slot van vers 3, Paulus zegt, ik ben gebonden, ik zit in de gevangenis. En vraagt hij, bid nou voor mij dat ik uit de gevangenis mag komen? Nee, Paulus, vers 3, die vraagt, bid om een open deur van het woord. Een open deur? Ja. Nou jongelui, wat doet een deur? Een deur sluit een ruimte af. Denk maar even aan een escape room. En je staat in een ruimte samen met anderen en dan is het zaak om zo snel als mogelijk, binnen een bepaalde tijd in ieder geval, om in een andere ruimte te komen. Maar daar kun je niet komen, want de deur zit dicht. En daarom kom je er niet in. En als die deur voor jou nog nooit open is geweest, dan weet je ook niet wat er in die ruimte achter die deur zit. Dat is nog geheim. Nou zegt Paulus, voor de Bijbel zit een deur. En als die deur niet voor je wordt opengedaan, kun je ook niet naar binnen. En dan weet je ook allemaal niet wat er in de Bijbel staat. Dan ben je niet op de hoogte van het evangelie. En het gaat erom dat die deur open gaat. Dat mensen wel horen wat er in de Bijbel staat. Het gaat erom dat de binnenkant van het woord, waar Christus het geheim van is, ontdekt wordt. Maar ja, dan is het wel nodig dat mensen vertellen over de Heer Jezus. Die gekruisigd is en is opgestaan. Dan is het wel nodig dat die Bijbel open gaat. En Paulus zegt, willen jullie daar nou voor bidden? Het is voor mij niet het belangrijkste dat de deur van mijn gevangenis open gaat. Ik vind het veel belangrijker dat de deur van de Bijbel open gaat voor heel veel mensen die nog nooit van de Heer Jezus hebben gehoord en hem niet kennen. En ik vraag jullie, Colossense, bid voor mij. Bid dat er gelegenheid mag komen in de gevangenis of daarbuiten. Waarom vraagt Paulus dat? Omdat hij weet dat waar die deur open gaat, er ook wonderen gebeuren. Dan schrijft hij over in 1 Korinthe 16 vers 9. Dan schrijft hij aan de Korintiërs. En dan zegt hij, ja, in Efeze is er voor mij een grote deur geopend. Ik kan het woord hier kwijt. En ik wil graag naar jullie toekomen en ik kom er ook echt aan. Maar ja, dat duurt allemaal wat langer dan gepland. Want God geeft me hier een open deur en ik moet hier nog even blijven. Dat schrijft hij bijvoorbeeld ook in 2 Korinthe 2 vers 12. Dan zegt hij, voor mij is een deur geopend in Troas. Hey, ik kan het evangelie hier kwijt. En ja, als dat het geval is, als de deur open gaat, als de Bijbel echt open gaat en de Heilige Geest werkt, dan wordt onkunde weggenomen. Dan worden vragen beantwoord. Dan worden barricades weggehaald. Dan wordt weerstand overwonnen. Wil je een voorbeeld? Nou, denk maar aan Lydia, die in Filippi woont. De deur van het woord gaat open, de Bijbel gaat open, Paulus gaat preken, ze hoort dat. En dan opent de Heilige Geest ook de deur van haar hart. En ze gaat echt luisteren, ze gaat acht geven op het woord van God. Ze gaat zeg maar door die open deur zo het woord in. Ja, en daar kun je Christus ontmoeten. Als de Heilige Geest druppels van liefde in het slot druppelt, op de scharnieren van je hart, dan springt de deur open. Want de Heilige Geest die overwint verzet en weerstand en vijandschap en ongeloof en lauwheid en koudheid. Waar hij werkt, houdt niemand er tegen. En daarom schrijft Paulus, op de knieën, voorbeden gevraagd. En dat is een oproep die vanmorgen ook in jouw oren klinkt. En voor wie zou jij dan kunnen bidden? Voor welke werkers in Gods Koninkrijk? Want ja, je hebt mensen die hebben een speciale roeping, net als Paulus, om over dat geheim van Christus te vertellen. Voorgangers, hè, predikanten, zendelingen, evangelisten. Mensen met een speciale taak in het Koninkrijk van God, die hebben de opdracht om de deur van de Bijbel te openen, hè? En om te vertellen over de Heer Jezus. Bid jij voor hen? Draag jij hen op in het gebed? Je ere geeft dat ze tot zegen mogen zijn, dat ze de juiste woorden spreken, uw woorden. Geeft u hen een open deur, dat ze gelegenheid hebben om u te sprake te brengen, zodat jongeren, andere jongeren en ouderen het geluk in u vinden. Denk je dat dit gebed ook vandaag niet hard nodig is? Want moet je niet zeggen dat heel veel leeftijdgenoten van jou leven met een gesloten deur, met een gesloten Bijbel. God, ja, die staat op afstand, niet belangrijk. Wat moet ik ermee? Hoezo is dat belangrijk om de Bijbel te lezen en God te dienen? Nou, hoe ga jij daar mee om als christenjongere? Zeg jij, ja, nou, dat moeten ze zelf maar weten, hoor. Maakt mij allemaal niet uit. Ieder zijn eigen ding, toch? Maar dat is niet een houding die past bij een christen. Bij iemand die van Christus is. Want als de Heer Jezus voor jou zo belangrijk is geworden, de allerbelangrijkste is geworden, dan wil je ook graag dat geluk wat je in hem hebt gevonden en hebt gekregen, dat wil je ook graag dat anderen daarin delen. En de Heer Jezus die was een bewogen herder die op zoek ging naar zondige mensen om hen te redden. Zou jij dan wel onbewogen kunnen zijn met mensen die in het donker dwalen? En die zonder redder op weg zijn naar de ontmoeting met God. Paulus doet een appel op het hart en hij zegt: voorbeden gevraagd. Op de knieën. Draag werkers in het koninkrijk van God op. Want zij liggen ook onder het vuur van de boze. Maar geef dat zij trouw mogen zijn. Vindingrijk. Om het woord te verkondigen. De gelegenheid krijgen om de Bijbel te openen. En dan even concreet, hè. Voor wie bid jij dan? Voor welke zendeling? Voor welke evangelist? Voor welke werker in Gods koninkrijk? Voor Wilma de Vries misschien? Essel en Kobi, die je kent? Of denk je aan iemand anders? Of draag je een land aan God op, waarvan je weet, hé, dat land is gesloten, er zit een slot op, de deur zit dicht voor het evangelie. Maar ik wil zo graag dat daar ook de deur open zal gaan voor het evangelie. Voor welke organisatie, binnen Nederland, buiten Nederland, bid jij, die probeert mensen te bereiken met het evangelie? En, nog iets, bid jij ook voor meer Joodse gelovigen in Israël en daarbuiten? Hoe ik daarop kom, nou in vers 11 slaakt Paulus een zucht. Paulus die noemt in hoofdstuk 4 allerlei namen van mensen die met hem de Here dienen. Nou, prachtig natuurlijk. Maar geeft hij dan in vers 3 aan, er zijn maar 3 volksgenoten bij, 3 Joden. Aristarchus, Marcus en Justus. En dat maakt Paulus verdrietig. En je hoort hem als het ware zuchten. En je proeft in die woorden die hij dan opschrijft, hè, ja, dat zijn de enige uit van de besnijdenis, de pijn en teleurstelling doorklinken. Hè? Ze zijn de enige, deze alleen. Er zijn zoveel anderen. Zoveel andere Joden. Die Jezus als de Zoon van God afwijzen. En hem hun leven niet toewijden. En dat is juist wel waar Paulus zo hartstochtelijk naar verlangt. Ja, ze lezen wel in de Bijbel. Klopt. Dus je zou kunnen zeggen, de deur van de Bijbel gaat voor de Joden open. Maar ze zien niet echt de rijkdom die er te zien is achter de deur. En ook in de 21ste eeuw zijn er nog steeds heel veel Joden die niet in de Heer Jezus geloven. Bid jij voor ze? En voor werkers in Israël? Want via hen, via Israël, hebben wij het woord gekregen. En die diepe zucht die Paulus slaakt, hè, die wil ook bij ons een soort van zucht ontlokken. O, Heilige Geest, werkt u krachtig, ook onder het Joodse volk. Daarom mag je bidden voor Messias belijdende Joden. Dat ze ook iets mogen vertellen over wie de Heer Jezus is. Je mag bidden voor Geert de Korte, onze Israëlwerker. Geef dat zij mogen spreken over dat geheim. Over Heer Jezus Christus en de verlossing. Laat ze dat geheim mogen onthullen. Voorbeden gevraagd. Waarom? Omdat God op het gebed grote dingen wil doen. Geloof je dat? Geloof je dat echt? Kijk, Spurgeon, bekende 19e eeuwse Engelse dominee, die had een collega dominee die heel veel zegen had onder zijn prediking. Lacht dat omdat die man zo, ja, lacht dat aan die preken, kon die man zo goed preken? Nou, op een dag ging die dominee zien dat de zegen vooral gelegen was in een man. Die kerk zat chockvol ook bij die dominee, hè, dat zelfs mensen rondom de preekstoel waren. Dat het vooral gelegen was aan iemand die bij het trappetje van de preekstoel zat. En daar aan het bidden was de hele tijd. Heer, geeft u de dominee een open deur en geeft u de mensen een open hart. Begrijp je? En daarom is het zo belangrijk dat je bidt voor jezelf. Dat het woord jou mag raken. Maar bid ook voor zendelingen. evangelisten, dominees, jongerenwerkers, kerkplanters, zodat zij het volle, rijke woord van God mogen doorgeven met vrijmoedigheid en beslistheid, met liefde in de kracht van de geest, zodat anderen tot geloof mogen komen. Jouw gebed is superbelangrijk. En gebruik, als dat jou kan helpen, een gebedskalender. Van de SDOK bijvoorbeeld, die je met de afsluiting van het catechesesseizoen kon ophalen. Of schrijf op een briefje op je slaapkamer. Ik wil van de week bidden voor die en die, voor die evangelist, voor die zendeling. Met het gebed, zegt Maarten Luther, de vormer uit de 16e eeuw, met het gebed bombardeer je de hemel. Dan gaan de bommen omhoog, zeg maar, dan bombardeer je de hemel. En je moet ermee doorgaan, zegt Luther. Ook al klinkt er misschien dat stemmetje diep van binnen bij je, bidden helpt niet. Nee, zegt hij in vers 2, bidden helpt wel en daarom ermee doorgaan, hou vol. Bidden is gevraagd voor werkers in Gods koninkrijk, dat is de eerste. Een christen is een voorbidder. Maar, en dat is dan de tweede, waar Colossense 4 ons op wijst. Een christen is dan maar niet iemand die op afstand blijft en die dan wel de knieën buigt en de handen vouwt. Nee, een christen laat zichzelf ook inschakelen door God. En dat brengt ons bij het tweede. De voeten van een christen. Want ja, prachtig natuurlijk als jij je knieën buigt voor anderen. Maar daarmee ben je nog niet klaar. Want jij en ik, we zijn allemaal geroepen om een getuige te zijn van Christus. Juist richting hen die de Heer Jezus nog niet als zaligmaker kennen. Want als dat het geval is, als er mensen zijn die de Heer Jezus niet kennen. En denk gerust even aan die ene jongere misschien waarvan jij dat weet. Die dicht bij jou staat. Dan zegt vers 5, dan staan ze erbuiten. Erbuiten. Ja, de Bijbel zegt, een gelovige is een inwoner, een burger van het Rijk van God. En een ongelovige, die staat daar nog buiten. Ja, zeg je, dat klinkt behoorlijk hoogmoedig. Zo van, ja, een gelovige is binnen en een ongelovige is buiten. Alsof wij beter zijn. Nee, wij zijn niet beter. Ik niet, jij niet. We zijn wel bevoorrecht. Jij bent echt bevoorrecht dat jij mag opgroeien, zeg maar, zo gezegd, binnen de muren van de kerk. Dat zie je misschien niet altijd zo, hè, maar dat is echt waar. Dat je hier vanmorgen zit, dat is een voorrecht, want je bent in het krachtenveld van de Heilige Geest. Jij bent bevoorrecht dat je teken en zegel van Gods verbond hebt ontvangen aan je voorhoofd. Je bent bevoorrecht als jij echt op de knieën kwam en ging vragen om genade. En je het verlangen hebt om je te laten leiden door God. Weet je wat je dan hebt gekregen? Door het geloof in Christus, aan Christus bent verbonden. Dan heb je een nieuw paspoort gekregen. Nee, niet omdat je paspoort verlopen was en je een berichtje kreeg van het gemeentehuis. Een nieuw paspoort nodig, voor die datum even de dingen regelen. Nee, je hebt een paspoort gekregen, getekend met het bloed van Christus. En dan ben je een burger van het Koninkrijk van God. En dat is zo geweldig rijk. Ja, als je dat voorrecht mag kennen, als je gelovig werd, als je dat paspoort kreeg, dan gun je dat paspoort ook aan alle anderen. En dan ben je bewogen met mensen die met jou op reis zijn naar de eeuwigheid. En de Heer Jezus niet kennen als een verlosser. Zo iemand staat er buiten. En Paulus, die denkt hier heel concreet aan ongelovigen buiten de kerk. En misschien heb jij wel iemand in gedacht. Op je werk of met wie je sport. Of die bij jou op school zit of die met je studeert. En zegt, ja. Die staat er buiten. Wat doe je dan? Nou, dan geeft Paulus aanwijzingen. Dan wijst hij in vers 5 op de levenswandel. Op je daden. En in vers 6 op je woorden. Nou ja. Je zou kunnen zeggen, Paulus wijst op woord en daad. Maar hij draait het om, hè? Hij draait het om. Kijk, het jaarthema is in woord en daad. Want Paulus zegt, wacht even, ik draai het om. In daad en woord. Paulus begint niet allereerst met wat je dan allemaal moet gaan zeggen. Maar hij begint met wat je doet en niet doet. Eerst gaat hij in op de voeten, op de wandel, op onze levenswandel, onze daden. En Paulus zegt, maak het geloof in de Heer Jezus nou zichtbaar. Gedraag je zo dat Christus door jou heen zichtbaar wordt. Hij zegt dus niet, je komt ongelovigen tegen. Scherm je van ze af. Ga niet met ze om. Nee, hij zegt, gedraag je als christen onder hen. Hoe dan? Door wijs te zijn. Vers 5. Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn. Wees wijs. En dan denk jij misschien bij wijs aan iemand die wat ouder is. Iemand met grijze haren. Iemand met veel levenservaring. Maar wijs zijn betekent hier tactvol. Geef geen aanstoot. Wees geen obstakel voor ongelovigen om het evangelie te omarmen. Dus jij bent als jongere, besef je dat? Jij bent als jongere heel belangrijk in wat jij doet en niet doet als het gaat om de uitbreiding van Gods Koninkrijk. Want wat jij doet is als een boek voor ongelovigen. Kijk, heel veel mensen hebben geen Bijbel in huis. Lezen er niet in, leven er niet uit. Ze zien wel hoe jij leeft. En jij bent zeg maar een open boek voor hen. Jij bent de enige Bijbel die ze lezen. En wat lezen ze dan? Wat zien ze aan je? Wat is het jammer, hè? Verdrietig, pijnlijk. Als ongelovigen van mij moeten zeggen, ja, nou ja, als hij een christen is, nou de groeten. Als zij bij de kerk hoort, nou dan wil ik er niet bij horen. Moet je eens kijken hoe hij met de familie omgaat. En moet je eens kijken hoe zij met de vrije tijd en het geld omgaat. Het gaat alleen maar om zichzelf. Het is echt dodelijk voor het verspreiden van het evangelie. Als ik met mijn leven tegenspreek wat ik misschien met mijn mond beleid. En daarom wandel met wijsheid. Bij hen die buiten zijn, wees geen blokkade voor de doorgang van het evangelie. En gaat Paulus verder in vers 5. Koop de bekwame tijd, de geschikte tijd uit. Dus benut het moment dat God je geeft om te getuigen. En in dat woordje uitkopen, daar zit het beeld van iemand die op de markt staat. Laten we zeggen met een doos aardbeien of zo. En dan het geschikte moment aangrijpt om die aardbeien onder de aandacht te brengen van de mensen die langslopen. En dan die aardbeien aan te prijzen bij de anderen. Dan denk je, wacht, nu heb ik een goed moment. Kijk, als ijskald de ijssalon op ons dorp op een koude winterdag waarin het vriest en sneeuwt, de winkel openzet en met allemaal ijskarren de straat opgaat en vervolgens bij jouw huis met zo'n ijskar gaat staan en zegt, hé, wil je ijsje kopen? Dan denk je, ja. Ik denk dat het beter is als het zonnetje schijnt. Als het een lekker temperatuurtje is en heel veel mensen zin hebben in een ijsje. Dat is een veel geschikter moment. Een beter tijdstip om ijs te verkopen. Kijk, als die ijsboer dat door heeft, grijpt hij dan zijn kans? Zet hij dan de winkeldeuren open? Gaat hij dan met de kar het dorp in? En biedt hij dan zijn koopwaar aan? Kijk, dan koopt hij de geschikte, de bekwame tijd uit. En nou zegt Paulus, zo is dat dan ook met een christen. Je koopt de geschikte tijd uit. Je bent oplettend om te zien wanneer God jou een gelegenheid geeft om iets te laten zien van de liefde van God in Christus. Je benut dat moment. Je laat de mogelijkheid die God jou geeft niet aan je voorbij gaan. En misschien doe jij daarom wel vrijwilligerswerk. Waarin je de ander die het moeilijk heeft op het juiste moment helpt. Met iets concreets misschien. Door iets te geven. Door er te zijn. Of je bidt met iemand waarvan je weet, die heeft het moeilijk en dit is het goede moment om samen te gaan bidden. Of, ja, misschien kwam het jou niet zo uit, maar iemand komt met zijn verhaal naar je toe en je gaat luisteren. Want dat is het juiste moment dat je een luisterend oor biedt. Of dat je een kaartje stuurt naar een zieke. Dat je inzet voor een stukje werk in de kerk. Dat je op een fijne manier omgaat met mensen. Afgelopen week hoorde ik van Nouri. Een jongere uit Egypte. Een moslimjongere. En bij hem thuis werd gezegd, christenen, die zijn vies, die zijn smerig, daar moet je uit de buurt bij blijven. Die zijn niet te vertrouwen, die deugen niet. Maar toen kreeg hij christelijke vrienden. En toen kwam hij bij hen thuis en toen zag hij, ja, maar daar klopt helemaal niks van. Ze zijn juist heel aardig, ze kijken niet op mij als moslim neer. Ze zijn behulpzaam en liefdevol, echt gelovig. Christen, met de daad. En dat was de aanleiding voor Nouri om zich meer te gaan verdiepen in de Bijbel, om op zoek te gaan naar Jezus. Mooi, hè? Dus iemands levenswandel kan anderen over de drempel trekken om op zoek te gaan naar Jezus. En daar wijst Paulus op. Ja, Paulus wijst niet alleen op onze daden, op je levenswandel, maar hij wijst in vers 6 tenslotte ook nog op onze woorden. En dat brengt ons bij het laatste. De mond van een christen. Paulus zegt, laat je woord het alle tijd, altijd aangenaam zijn. Aangenaam? Hij bedoelt vriendelijk, hartelijk, meelevend. Het Griekse woordje wat Paulus hier gebruikt voor dat woordje aangenaam, dat heeft alles te maken met genade. Laat je woord, zegt Paulus, altijd aangenaam zijn, altijd met genade gevuld zijn. En doortrokken zijn met genade. Nou, misschien begrijp je wat ermee wordt bedoeld. Als ik aan jou vraag of je de uitdrukking kent, ik zal hem eens ongenadig de waarheid zeggen. Ken je die uitdrukking? En dan ben je het ergens niet meer eens, hè? En dan zeg je, nou ben ik er helemaal klaar mee. En nou ga ik hem eens even ongenadig de waarheid zeggen. Hard! Nee, zegt Paulus, als het gaat over de waarheid, hè, dan moet je iemand anders genadig de waarheid vertellen. Hè? Laat uw woorden aangenaam zijn. Want die woorden van jou hebben toch het behoud van een ander op het oog. Je wilt die ander toch inwinnen voor de Heer Jezus Christus en zijn dienst. En daarom laat je woorden nou gevuld zijn met genade. Met zout, zegt hij daarna, doortrokken zijn, op smaak gebracht. Want ja, zout gebruiken we om eten op smaak te krijgen. Als je 's avonds de frituurpan aanzet en je gooit er een snackie in en wat patat, ja, dan pak je ook de zoutbus even, hè, om over de friet te strooien. Dat is lekker. En als je moeder zoutloos kookt en ze normaal wel met zout kookt en je zit aan tafel, dan zeg je, ben je niet iets vergeten? En als je aan het barbecuen bent en je hebt een biefje erop gelegd en je hebt het niet gekruid, gezouten, dan zeg je, moi, het kan beter. Hè, dus zout geeft zo'n pittige, aangename smaak aan het eten en dat kunnen we waarderen. En zeker in vroegere tijden werd eten ook gezouten om het goed te houden, hè, om het bederf tegen te gaan. En nou zegt Paulus tegen de gelovigen in Colosse, ik moet het even over jullie woorden hebben, zegt hij. Laat die woorden van jullie nou zoutig zijn, hè? Genadevol, aangenaam, pittig, bederverend. Want jullie wonen in Colosse, je komt in aanraking met ontzettend veel ongelovigen die de Heer Jezus niet kennen als hun borg en zaligmaker. Maar laat dan in je woordgebruik merken dat genade op je lippen is uitgestort. En ja, dat is ook een les voor ons. Want je zit bij de McDonald's. Je eet een hapje met vrienden. Je zit er aan een tafeltje. Wat voor woorden komen er dan over je lippen? Je gebruikt social media. En je stuurt een berichtje naar iemand. een berichtje via de WhatsApp of via een andere medium. Je plaatst misschien een opmerking onder een fotootje of onder een berichtje wat je las, waar je misschien ook helemaal niet mee eens bent. Denk je dan eerst na van, wacht even, hoe komt dit over bij de ander wat ik nu ga zeggen? Wat ik ga schrijven? Doe ik recht aan de ander? Wat is de toon die ik als christen aansla richting een ander? Zijn het vriendelijke, aangename woorden? Of je ontmoet op school, hè, of op je werk anderen. En je leert elkaar een beetje kennen. Een beetje beter kennen. En je praat met elkaar. Luister je dan echt naar de ander? En toon je belangstelling in de ander? Ben je oprecht geïnteresseerd in die ander? Luister je naar jouw collega die hele andere gedachten heeft. En misschien ook wel hele andere vragen heeft dan die jij hebt. Probeer je dan in die ander te verplaatsen. Serieus te nemen. En zo te luisteren dat jij vervolgens met jouw woorden een stapje kunt zetten naar de ander toe. Met woorden waar genade in zit. Woorden die een ander onmisbaar nodig heeft. Ja, en dan kan het zijn dat je tegen de één iets anders zegt dan tegen de ander. Ja, je zegt iets anders tegen iemand die ziek is dan tegen iemand die verkering heeft gekregen. Jezus die zegt tegen de Samaritaanse vrouw iets anders dan tegen Nicodemus. Ja, want hun leven is anders. Hun denken is anders. Hun situatie is anders. Tegen iemand die heel weinig van God, die heel weinig van God af weet, zeg je iets anders dan tegen iemand die heel veel van God af weet. Dat is een andere situatie. Als je woorden maar met genade, met zout smakelijk is gemaakt. En dat is dus wat anders dan drammen en opdringen en gelijk willen hebben. Het is ook wat anders dan een slap en flauw verhaal houden. En nee, dat betekent trouwens niet als Paulus het over het woord gebruik heeft, hè, dat je dan als christen maar moet gaan preken. Dat is soms helemaal niet wijs. Zeker niet als je het op de verkeerde toon doet. Met de verkeerde houding. Ja, maar ik weet het en jij niet. En ik zal opkomen voor de waarheid en ik. Dan breek je eerder af dan dat je opbouwt. En het kan nodig zijn dat je de ene keer spreekt en de andere keer zwijgt. En om aan te voelen, hè, wat verstandig is, heb ik een afhankelijk biddend leven nodig. En daarom zegt Paulus het ook in vers 2, hè, houd sterk aan in het gebed. Nou, als je nou zo leeft, hè, als jouw levenswandel met wijsheid is. Als je woorden met genade gevuld zijn, met zout smakelijk gemaakt. Dan geeft Paulus in het slot van vers 6 aan dat hij ervan uitgaat dat er dan vragen naar jou toe komen. Dat er vragen aan je worden gesteld. Dus met andere woorden, als jij christen bent, in woord en daad, in daad en woord, gaan andere mensen vragen stellen. Waarom doe je dat voor een ander? Waarom doe je dit voor mij? Waarom heb jij deze houding? Waarom ben jij vriendelijk, zachtmoedig, barmhartig? Waarom vecht jij tegen verkeerde emoties, verkeerde hartstocht en hebzucht? Waarom ben jij tegen abortus? Waarom ga jij naar de kerk? Waarom bid jij voor het eten? Waarom geloof jij in de Bijbel? Waarom geloof jij in de Heer Jezus? En Paulus zegt, als je nou zulke vragen krijgt, ja dan, dan moet je ze niet negeren. En dan moet je ook niet botweg zeggen, ja, nou ja, mijn ouders, hè. Of ja, vanwege mijn geloof. Punt. Nee, juist dan, zegt Paulus, krijg je de gelegenheid om antwoord te geven. Juist dan krijg je een kans om iets uit te leggen. Om te getuigen wie de Heere voor je is. Juist dan mag je verantwoording afleggen, zegt Petrus, van de hoop die in je is. Juist dan kun je een evangeliezaadje strooien op hoop van zegen, met de hoop, met het gebed, dat een buitenstaande dichterbij zal komen en op zoek zal gaan naar de Heer Jezus en hem zal ontmoeten. Paulus die zegt, weet je wat de roeping is van een christen? Getuigen zijn. Je wordt geroepen om de geur van Christus te verspreiden. En de kansen die God je geeft te grijpen. Dat is je roeping. Neem jij je roeping serieus? En ik? Wil je de naam van de Heer Jezus hoog houden in woord en daad, in daad en woord? Nee, de Heer vraagt niet dat je op alle vragen antwoorden weet. De Heer vraagt niet om de ander te overtuigen. Ah, dat kunnen we helemaal niet. Dat moet je ook niet willen. Wij worden geroepen om te getuigen. Met daden en in woorden. Nog één keer dan Spurgeon. Die schrijft ergens dat sommige mensen huiveren met dat wat God zal doen met mensen die nog nooit van de Heer Jezus hebben gehoord. Die nog nooit de Bijbel hebben gelezen. En zo sterven. Er zijn mensen, zegt hij, ja, die huiveren ervoor. Zeggen, oh, hoe zal dat dan gaan? Is dat niet verschrikkelijk? Maar zegt hij dan, weet je waar ik meer voor huiver? Wat God met hen zal doen, die wel Gods woord hebben geweten, maar er nog nooit aan anderen over hebben verteld. Wij worden geroepen om te getuigen. Met daden en in woorden. En misschien zeg je vanmorgen wel, dat wil ik ook graag. Maar ik schiet erin tekort en ik vind het zo lastig en moeilijk en ik loop tegen dit aan en tegen dat aan. Maar waar lees je in de Bijbel dat het makkelijk is? Paulus doet niet voor niks deze oproep. Dat was voor de Colossenzen ook niet makkelijk. En ging het voor Paulus vanzelf dan? Ook niet. Weet je wat belangrijk is? Om christen te kunnen zijn in woord en daad. Steeds weer naar binnen gaan. Steeds weer door die open deur gaan. Het woord van God in. En je laten voeden door het woord van God. Weet je wat belangrijk is om christen te kunnen zijn? In woord en daad steeds weer naar binnen gaan. De binnenkamer in. Op de knieën. Je handen vouwen. En vragen, helpt u mij om christen te zijn vandaag? In woord en daad. En vul mij met uw wijsheid en met uw genade en met uw liefde en met tact. Wilt u mijn voeten sturen? Wilt u mijn woorden zouten? O Zoon, maak mij uw beeld gelijk. En vergeef mij. Vergeef mij. Mijn laksheid. In het doen van voorbeden voor anderen. Vergeef mij. Dat ik zo snel woorden mors. Woorden spreek. Die niet gevuld zijn met genade. Vergeef mij dat ik in mijn doen, in mijn laten tekort schiet. Dat ik u tekort doe. Vergeef. En geef kracht. En als we zo naar binnen gaan, het woord binnen gaan, de binnenkamer ingaan, gaan we ook naar buiten. Nee, niet in eigen kracht. Maar in de kracht van de Heilige Geest. In de kracht van hem die zendt. En die wil bijstaan. In de kracht van hem. Die ook door middel van, hoor je dat? Die ook door middel van jouw gebeden en jouw levenswandel, jouw daden en jouw woorden het hart van zo'n ongelovige wil bereiken. Om nieuw te maken, het eeuwige heil te schenken om Jezus wil. En als je misschien Jezus zelf nog niet kent, dan is het nu de gelegenheid. De tijd die je mag uitkopen. Het juiste moment. De aangename tijd om op de knieën te komen. Je te bekeren. Laat je met God verzoenen. Want ook als jongere heb je een borg nodig. Een zaligmaker. Je kunt zonder Jezus niet in vrede sterven. Schud dat niet van je af. Zoek de Heer en leef. Ten slotte, aan een Atheense wijsgeer, dus iemand die heel wijs was, in Athene woonde, een soort van filosoof, aan een Atheense wijsgeer werd door een machtige koning eens gevraagd. Jij bent een heel wijs iemand, maar waar kan ik jou nou blij mee maken? Weet je wat die wijsgeer antwoordde? Hij zei, ik heb maar één wens. En dat is dat u, koning, niet tussen mij en de zon gaat staan. Begrijp je? Zo mogen we vragen. Heren, zonder gerechtigheid, beschijn mij met de stralen van uw genade. En laat er niks tussen mij en u instaan. Zodat ik door uw stralen warm gemaakt, uw warmte, uw genade mag doorgeven. Mag uitstralen naar anderen. Waar u mij ook brengt. Amen.